Daarna openen we de Heilige Schrift in het Oude Testament. Wij zetten onze overdenking van het boek Ezra voort en lezen daarom het derde hoofdstuk uit dat Bijbelboek.
Toen nu de zevende maand aankwam en de kinderen Israëls in de steden waren, verzamelde zich het volk als een enig man te Jeruzalem. En Jeshua, de zoon van Jozadak, maakte zich op en zijn broederen, de priesters, en Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en zijn broederen, en zij bouwden het altaar des Gods van Israël om daarop brandofferen te offeren, gelijk geschreven is in de wet van Mozes, de man Gods. En zij vestigden het altaar op zijn stelling, maar met verschrikking die over hen was, vanwege de volken der landen. En zij offerden daarop brandofferen de Heere, brandofferen des morgens en des avonds. En zij hielden het feest der loofhutten, gelijk geschreven is. En zij offerden brandofferen dag bij dag in getal naar het recht van elk dagelijks op zijn dag. Daarna ook het gedurig brandoffer en van de nieuwe maanden en van alle gezette hoogtijden des Heren die geheiligd waren. Ook van een ieder die een vrijwillige offerande de Heren vrijwilliglijk offerde. Van de eerste dag af, van de zevende maand, begonnen ze de Heren brandofferen te offeren. Doch de grond van de tempel des Heren was niet gelegd. Zo gaven zij geld aan de houwers en werkmeesters, ook spijs en drank en olie aan de Sidoniërs en aan de Tyriërs, om cederhout van de Libanon te brengen, aan de zee naar Javo, naar de vergunning van Kores, koning van Perzië, aan hen. In het tweede jaar nu, hunner aankomst ten huize Gods te Jeruzalem, in de tweede maand, begonnen Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jeshua, de zoon van Jozadak, en de overige hunner broederen, de priesters en de levieten en allen die uit de gevangenis te Jeruzalem gekomen waren. En ze stelden de levieten van 20 jaar oud en daarboven om opzicht te nemen over het werk van des Heren huis. Toen stond Jeshua, zijn zonen en zijn broederen en Kadmiel met zijn zonen, kinderen van Juda, als één man om opzicht te hebben over degene die het werk deden aan het huis Gods. Met de zonen van Henadad, hun zonen en hun broederen, de levieten. Als nu de bouwlieden de grond van des Heren tempel legden, zo stelden zij de priesteren, aangekleed zijnde, met trompetten, en de levieten, Asafs zonen, met cymbalen, om de Heren te loven, naar de instelling van David, de koning van Israël. En zij zongen bij beurt, met de Heren te loven en te danken, dat Hij goedig is, dat zijn weldadigheid tot in eeuwigheid is over Israël. En al het volk juichte met groot gejuich als men de Heren loofde over de grondlegging van het huis des Heren. Maar velen van de priesteren en de levieten en hoofden der vaderen die oud waren, die het eerste huis gezien hadden, dit huis in zijn grondlegging voor hun ogen zijnde, weenden met luider stem. Maar velen verhieven de stem met gejuich en met vreugde, zodat het volk niet onderkende de stem van het gejuich der vreugde van de stem des geweens van het volk. Want het volk juichte met groot gejuich, dat de stem tot van verre gehoord werd.
Gemeente, wat wordt er in onze dagen in Nederland ontzaggelijk veel gebouwd? Dat is niet alleen in Sliedrecht zo. Dat is op allerlei plaatsen het geval, in allerlei steden en dorpen. Daar verschijnen soms compleet nieuwe woonwijken. Honderden woningen worden opgeleverd, betrokken door gezinnen of andere samenstellingen. Maar het aangrijpende bij heel veel van die bouwwerkzaamheden is, misschien heeft u er ook wel eens erg in gehad, dat je dan in allerlei steden hele nieuwe woonwijken ziet ontstaan, soms aparte dorpen op zich. Maar als je dan rond gaat rijden in zo'n wijk, dan zeg je, je komt heel veel huizen tegen, maar je komt geen godshuis tegen. God is afwezig Alles is keurig in orde. De huizen, de straten, de speelvelden, sportterreinen. Maar geen behoefte aan een plaats om de Heere te dienen. We kunnen daarover ons ontzetten. We kunnen daar met de vinger naar wijzen. Maar weet u wat ook heel aangrijpend is, gemeente? Als er nou in het klein, in het leven van één mens, een kerkganger, eigenlijk iets dergelijks zou gebeuren. Je hebt ook je woning, je leven. Je hebt alles zo mooi op orde en je bent ook druk in de weer om alles op orde te krijgen. Om alles zo mooi mogelijk te krijgen en zo goed mogelijk voor jezelf en voor je gezin. Maar waar is nou die plek, gemeente, waar de Heere gediend wordt? Waar is nou in dat levenshuis, in dat levensgebied van die mens die wel naar de kerk gaat, jawel. Maar waar is nou echt die plek waar die, ook in het verborgene, de ware godsdienst beleven mag? We moeten meteen aan het begin van de preek van morgen ons leven daar maar op nakijken, gemeente. Het is fijn dat we hier allemaal zitten in wat we dan Gods huis noemen. Maar waar is Gods huis in uw persoonlijk leven? En bij de jonge mens? Waar is nou in je eigen levenshuis, op je kamer, de plaats waar je voor God hebt leren knielen? Of is die plek er niet? Gemeente, als er zo'n plaats mocht ontbreken in ons leven, dan zegt Gods woord ons, dan moet dat veranderen. Dan moet dat hoognodig veranderen. Want we zijn hier op aarde om dat te leren. We zijn eens gemaakt om voor God te leven, Hem te dienen in waarheid. Als dat niet gebeurt, moet dat veranderen. Door het werk van de Heilige Geest. En in het hoofdstuk dat wij vanmorgen voor ons hebben uit het boek Ezra, komen we mensen tegen die dat besef mogen hebben. We hebben al eerder op die mensen gelet. Het is alweer een paar weken geleden, weet u wel. Maar we hebben een paar keer onze aandacht al gegeven aan het boek Ezra. Daar is een hele groep Joden uit Babel teruggekeerd. Nadat koning Kores toestemming had gegeven, of eigenlijk zelfs opdracht had gegeven om naar Israël terug te gaan en om de tempel te gaan herbouwen. Nou, ze zijn inmiddels dan terug in het heilige land. En we hebben de vorige keer gehoord, ze hebben alle namen opgeschreven. En ze hebben geprobeerd het allemaal weer zo goed mogelijk te organiseren. En dat liep erop uit, vers 70 van hoofdstuk 2. Dat al het volk, gans Israël, woonde in zijn steden. Maar de tempel ligt nog in puin. En de eredienst aan de tempel verbonden, weet je wel jongens en meisjes, de offers die gebracht moesten worden en alles wat daaromheen te vinden was, dat is er ook nog niet, want je hebt geen tempel, dus is er ook geen eredienst, geen offers, geen altaar, geen dienst van de verzoening. Nou, dat gaat in Ezra 3 veranderen. En als wij onderbiddend opzien tot de Heere onze aandacht aan deze stof geven, zullen we hopelijk ontdekken dat er ook nu weer veel geestelijke lessen in dit gedeelte van Gods woord te vinden zijn. Gemeente, we schrijven als thema boven de prediking, terug in het land van God, terug naar de dienst van God. Twee gedachten, men begint de eredienst te herstellen, en vervolgens men begint de tempel te herstellen. Dus terug in het land van God, terug naar de dienst aan God. Het begin van het herstel van de eredienst en het begin van het herstel van de tempel. En gemeente, als we zo heel eenvoudig de preek in tweeën verdelen, dan komt dat eigenlijk door de verdeling van het hoofdstuk dat voor ons ligt, want ook dat valt in twee stukken uiteen, vanaf het 8e vers namelijk. Eigenlijk al vanaf vers 7 gaat het straks over het leggen van de fundamenten van de tempel. Maar vanaf vers 1, 1 tot en met 6, daar gaat het over het herstel van de eredienst. Daar begint men weer te offeren. En daar beginnen de Joden ook weer andere instellingen van God te houden. En u ziet, meteen al de eerste woorden van het eerste vers, dat de schrijver van dit Bijbelboek erbij zegt wanneer dat gebeurd is. Toen de zevende maand aankwam. En dat is niet de zevende maand na de terugkeer uit Babel. Wanneer dat precies geweest is, hoeveel tijd ertussen gezeten heeft voordat ze zijn begonnen met offeren, weten we niet precies. Maar die zevende maand die hier genoemd wordt, dat is de zevende maand van het kalenderjaar. Dus je zou eigenlijk zeggen, jongens en meisjes, en dat komt misschien wel mooi uit vandaag, dat is eigenlijk dan voor de Joden de maand juli. Maar ze noemen hem geen juli. Dat is de maand Tishri. En die zevende maand in de Joodse kalender, dat is, moet u weten, een hele bijzondere maand, want er zijn dan nogal wat dingen te vieren. Klinkt al een beetje vreemd, jongens en meisjes, als ik het net vergeleken heb met jullie. Want op de eerste van deze feestmaand, de zevende maand, houden de Joden nieuwjaar. Daar begint de jaartelling. Maar halverwege die maand is er nog meer aan de hand, want dan gaan ze ook in de maand Tishri goed de grote verzoendag houden. En nog weer later, dat valt ook nog steeds in deze maand, houden ze het loofhuttenfeest. Het is goed om ons af te vragen waarom de mensen in Ezra's dagen nou eigenlijk in deze maand begonnen zijn om weer de dienst van de Heere op te pakken. Waarom zijn ze er nou net in de zevende maand weer mee begonnen? Met alles wat we hier gelezen hebben, gemeente. Nou, misschien kunnen we dat het beste vergelijken met wat wij ook wel eens doen als het nieuwjaar aanbreekt. Wat doen mensen, jongens en meisjes, als het nieuwjaar wordt? Dan gaan ze goede voornemens maken, nietwaar? Misschien heb je zelf ook wel eens zo'n gevoel gehad als een oud jaar ten einde liep en er begon een nieuwjaar. Dat je de gedachte kreeg, nou moeten er in mijn leven toch eindelijk eens bepaalde dingen veranderen. Nou is het dit jaar zo gegaan, bepaalde dingen waar ik aan denk, ik denk dat dat moet niet zo blijven, dat was niet goed. Verkeerde gewoonten, ook misschien wel als het met de Bijbel en met de kerk en met God te maken heeft, maar laat dat nou vanaf 1 januari veranderen. Wellicht, gemeente, moeten we het op die manier zien, dat men bij het ingaan van dat Joodse nieuwjaar heeft gedacht, nou zijn we terug en nou hebben we de zaak een beetje op orde, we wonen in onze steden, maar nou laat het ook zo mogen zijn dat vanaf nu het ook inderdaad een nieuw tijdperk wordt, dat we de Heere weer gaan dienen naar zijn woord. En we weten dus niet hoe lang men daarmee gewacht heeft, omdat ze eerst hun eigen huis moesten zien te bouwen of weer terug te krijgen en ze moesten de akkers weer gaan bewerken en er was een hoop te doen. Maar op dit moment beseft heel Israël, nu kan het geen uitstel meer lijden, nu is de tijd om de Heere weer te gaan offeren. Zodat een uitlegger op deze tekst schreef, in feite vind je hier een oud-testamentische variant op een woord van de Heere Jezus uit de bergrede. De Heere Jezus heeft een keer gezegd, zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en alle andere dingen zullen u toegeworpen worden. Zoiets, gemeente, gaan ze ook in onze tekst doen. Ze gaan het koninkrijk Gods weer zoeken en zijn gerechtigheid en dat kan nu geen uitstel meer leiden. En zo prachtig om dan te lezen aan het eind van dat eerste vers, dat deden ze nou allemaal. Gemeente, wat is dat heerlijk als dat van een volk, als van de Joden gezegd mag worden. Als een enig man kwamen ze daarvoor bij elkaar. Maar wat zou dat ook geweldig zijn, wat zou dat groot zijn. Als dat nou ook van de gemeente zou mogen gelden. Niet van een enkeling en niet van een groep en niet van een paar. Maar dat ze zouden mogen zeggen en de gemeente was als een enig man overtuigd gemaakt van de noodzaak om de Here te dienen naar zijn woord, naar zijn inzetting. Dat je geen andere prioriteiten meer hebt. Dat je niet kunt blijven doorwerken aan je eigen huis. Dat je denkt, dan moet ik dat nog even opknappen en dat nog wat verfraaien. En we moeten nog wat meer hebben en nog wat meer luxe. Maar dat je zegt, mensen, nou wordt het de hoogste tijd om samen dat ene nodige te zoeken. Allemaal naar Jeruzalem. Allemaal, al is het er nog een puinhoop, maar allemaal daar in de buurt van het tempelplein bij elkaar komen. Nou, het is mooi gemeente als mensen zo het voornemen krijgen, verlangen in hun hart, om de Here dan te gaan dienen. Maar u weet wel hoe dat is met goede voornemens. Dat is wel mooi als een mens zich van alles en nog wat voorneemt, maar dat zijn ook dingen die je nog wel eens een keer kunt vergeten. En die nog wel eens een keer niet nagekomen worden. Zo is het eigenlijk ook wel gegaan met die mensen uit onze tekstgemeente. Zullen er geen domper op leggen meteen, maar er komt later een tijd dat profeten zoals Haggai en Zacharia die mensen moeten herinneren aan wat ze hier tegen elkaar gezegd hebben. En dat de profeten hebben moeten zeggen, en hoe blijft het nou? En schiet het nou nog een keer op? En waarom zijn jullie ermee opgehouden met het herstellen van de eredienst? En mag ik u dat op dit moment eens vragen, gemeente? Nou, we het toch over die voornemens hebben. En dat de mens van alles van plan kan zijn. Ook als het gaat om de omgang met Gods woord en het gebed en het meedoen in de kerk. En het zoeken van de Heer. Denkt u eens terug, gemeente. Nou, we hier bij deze mensen even staan te kijken. Maar nou even uw eigen leven. Denkt u eens terug aan afgelopen nieuwjaarsdag. We zijn nou een half jaar verder ongeveer. Maar denkt u eens even terug. Had u ook wat beloofd toen? Had u ook wat zich voorgenomen toen? En ook inwendig als een enig man. We zijn het vast van plan. Wij zullen de Here dienen. Maar hoe is dat nou gegaan, gemeente, het afgelopen half jaar? Of denk eens terug aan die andere drempels van uw leven waar u overheen stapte. En juist op het moment toen er zo'n drempel was. Misschien nog wel een grotere drempel dan nieuwjaar. De dag waarop je belijdenis deed. De dag waarop je trouwen mocht. De dag waarop je je kind kreeg en ten doop gehouden hebt. Weet u nog, gemeente, wat u toen beloofd hebt? Wat voor voornemen u had? Wat u toen van plan was? Wat is er nou van terechtgekomen? Zijn er misschien nog geloften in uw leven, gemeente, die nodig, hoog nodig betaald moeten worden? Kijk, gemeente, dan is het woord van God vanmorgen als een spiegel. En meestal als je in de spiegel van dat woord kijkt, ik moet eigenlijk zeggen, dat is altijd zo, dan valt het niet mee. Dan valt het vanmorgen ook niet mee, dan is er niemand die vanmorgen kan zeggen, en alles wat ik me ooit voorgenomen had, en alles waar ik me ooit toe gedrongen voelde, dat is allemaal uitgekomen en dat ben ik allemaal nagekomen. Dan schiet iedereen schromelijk tekort. Maar kijk nou eens, de Heer is zo goed voor ons, gemeente, dat Hij niet alleen dat ons aanwijst en zegt waar het nou niet deugt en wat er niet goed is en wat er nog anders moet worden. Maar nou geeft de Heer in Ezra 3 ook aan hoe dat anders kan worden. Want de Heer is niet zo onbarmhartig als de duivel. De duivel wijst je ook op je fouten, maar die laat je ermee in de put zakken en die maakt je wanhopig. Maar als de Heer een mens gaat overtuigen van zonde en als de Heer zijn zonde ordentelijk voor ogen gaat stellen, dan geeft de Heer het medicijn erbij. Moet u eens even erop letten, gemeente. Hoe die mensen die nou gaan offeren straks daar bij het tempelplein, hoe die mensen zich organiseren in vers 2. Wie nemen de leiding als die teruggekeerde ballingen ook terug gaan keren naar de dienst der offeranden? Dan lees ik weer die twee namen, gemeente, die we al eerder zijn tegengekomen. Jeshua en Zerubabel. En ik weet niet of de jongens en meisjes nog weten wie dat ook alweer waren. Het is alweer een paar weken geleden. Maar die Jeshua, dat was de hoge priester. Zoon van de hoge priester die de verwoesting van de tempel heel wat jaren geleden had meegemaakt. En nou die zoon mag nou straks meemaken dat de tempel weer herbouwd wordt. Jeshua aan de ene kant. En Zerubabel, dat is er nog eentje uit het koningshuis van David. De hoge priester en de eigenlijke rechthebber op de troon van David. Die twee gemeenten nemen de leiding als de mensen weer beginnen te offeren. En zolang Jeshua en Zerubabel de leiding houden, gaat het goed. Nou, mogen we dat vanmorgen nou eens even geestelijk overbrengen, gemeente? Want die ene hoge priester Jeshua, die verwijst naar die andere hoge priester Jozua, Jezus. En die ene afstammeling uit het huis van David, Zerubabel, die wijst in de verte als een type naar die andere afstammeling uit het huis van David, Christus. En zolang een mens bij Christus blijft en zolang een mens onder leiding van Christus de Heere mag dienen, als de Heere Jezus Christus het in het leven voor het zeggen krijgt, jongens en meisjes, dan gaat het goed met het dienen van de Heer. Dan blijft het niet bij ijdele voornemens. Dan wordt het niet eigen gerechtigheid omdat ik zelf aan de slag ga. Maar als ik mag beginnen bij die genade van die genadige priester koning Jezus Christus, gemeente, dan komt het goed met de godsdienst. En wat leert een mens dan, gemeente? Wat leer je als je door de werking van de Heilige Geest bij Christus uitkomt? Als hij het in het leven voor het zeggen krijgt, ook in het geestelijke leven. Nou, gemeente, moet u kijken wat ze daar gaan doen. Dat is te vergelijken met wat er gebeurt als Jeshua en Zerubabel de mensen opdrachten gaan geven. En wat voor opdrachten krijgen ze dan? Nou, ze moeten weer gaan doen wat volgens de wet van God in de zevende maand gebeuren moet. Maar ja, dat kan niet allemaal in één keer, gemeente. Want we zeiden net, halverwege de maand Tisri valt ergens de grote verzoendag. Maar voor een grote verzoendag, jongens en meisjes, heb je een tempel nodig. Want dan moet die hoge priester met het bloed het heilige der heiligen in om op de ark, op het verzoendeksel, dat bloed te gaan sprenkelen tot de verzoening van de zonde. Maar er is helemaal geen tempel, er is ook geen heilige der heiligen. Wie weet is er ook geen ark meer geweest. Maar dan beginnen we maar met dat andere zeggen, Jeshua en Zerubabel. Dan beginnen we met het loofhuttenfeest. Daar hebben we geen tempel voor nodig. Dat is een dankfeest en het is tijd om de Heere te danken. Daar hebben we geen tempel voor nodig. Loofhutten, nou we kunnen die loofhutten gerust bouwen. Er zijn struiken en planten genoeg. Dan gaan we daarmee beginnen met het loofhuttenfeest. En met nog iets anders zeggen Jeshua en Zerubabel. Want nog voordat er sprake is in de tekst van het loofhuttenfeest, lees ik gemeente van een altaar. Daar begint het. Het altaar staat er in vers 2, niet zomaar een of ander. Nee, het altaar van de God van Israël om daar op brandofferen te offeren. En de catechisanten weten het, dat is dat grote koperen altaar dat in de voorhof van de tempel moest staan. Nou, die tempel is er dan weliswaar niet, maar we zetten dan vast dat altaar maar neer. Matthew Henry zegt, als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. En dan beginnen we eerst te offeren, want het kan niet buiten het offer op. Zie gemeente, wat leert een mens als die door de werking van de geest bij Christus terechtkomt? Wat leert een zondaar als hij de Heere gaat dienen, maar hij krijgt onderwijs van die grote Jeshua, van die grote Zerubabel? Wat leer je dan, kinderen? Dat je God, de God van Israël, niet kunt dienen zonder altaar. Dat je God niet kunt ontmoeten en zijn gunst niet deelachtig kunt worden zonder verzoening door voldoening. Die overtuiging krijgen ze niet alleen hier in Ezra 3, maar die wordt ook op Jezus school geleerd. En weet u gemeente, dan is nog veel rijker dan toen. Maar als je nu bij die grote priesterkoning terecht mag komen en op zijn school mag gaan zitten als leerling, dan leert hij je niet alleen maar bij het brandofferaltaar terechtkomen. En dan is het niet alleen maar voorlopig en maar kijken hoe ver we komen met de offer. Nee, gemeente, dan is deze hoge priester, Jezus Christus, wel in staat om volkomen verzoening te doen. Vanwege de grote verzoendag. Vanwege de Goede Vrijdag. Vanwege dat volkomen borgwerk dat Hij alleen heeft gedaan. Gemeente, wilt u de Heere dienen? Wilt u met God in het reine komen? Wilt u bevrijd worden van een schuldig geweten? Wilt u een godsdienst kennen die wel vrede in het hart geeft en die niet blijft beschuldigen omdat je eigen werken tekortschieten? Vlucht dan tot Christus, gemeente. Verwacht het van Hem. Luister naar zijn instructies. Schuil bij Jezus Christus. Iemand zegt, dominee, dat wordt nou vanmorgen ook weer zo ruim verkondigd aan alle mensen die in de kerk zijn. Ze mogen allemaal op Jezus school komen en allemaal krijgen ze het aanbod om zich te laten bedienen uit het werk van die grote priesterkoning. En hoe komt het nou, dominee, dat terwijl iedereen dat aanbod krijgt, dat toch niet iedereen daarop ingaat? Hoe komt het toch dat er onder het kerkvolk, in elke kerkdienst speelt dat drama zich af, gemeente, want dat is een drama dat het woord scheiding maakt en dat de een geneigd wordt en dat de ander zich verhardt? Hoe komt het, gemeente, dat niet ieder daar terecht komt waar die aan Jezus' voeten van genade leert leven? Ten diepste komt dat, en misschien ervaart u het in uw leven ook wel zo, je hoort mensen er wel eens over klagen, dat ze zeggen, dominee, maar ik heb helemaal geen nood. Zeggen ze altijd wel vanaf de preekstoel. En ik geloof het ook eigenlijk wel dat het zo is en dat ik het zou moeten voelen. Ik voel het niet. En daarom ben ik er ook niet zo mee bezig. En daarom kan ik ook zomaar de preek weer vergeten zijn. En daarom ben ik na het schriftlezen ook zomaar weer vergeten wat er stond. Het doet me zo weinig, want ik heb geen nood, ik heb geen schuld. Ik voel me zonder schuld niet. En dat moet de Heere u ook leren, gemeente. Dat is geen dooddoener. Maar ook daarvoor moet de mens nou bij de genadetroon terechtkomen. Omdat zelfs dat vrucht is van genade. Zelfs dat moet ons van de Heere geleerd worden. Dat de Heere je in het nauw gaat brengen. En dat de Heere je gaat uitdrijven tot zichzelf. En weet u, dat is nou niet alleen maar nodig voor u en voor ons en voor mij. Maar dat was nou ook nodig voor die mensen hier in Ezra 3. U moet niet denken dat die mensen die hier bezig zijn om de offerdienst te herstellen, dat die nou zelf zomaar op het idee gekomen zijn om er weer eens een keer een beginnetje mee te maken. Waar kwam dat voornemen vandaan? Waar kwam die drang vandaan om er weer mee te beginnen? Was dat nou zomaar in het brein van een of andere Israëliet opgekomen? Van laten we dat weer eens gaan doen? Of was dat een idee van Zerubabel? Nee, gemeente, er zat wat achter. Als u vers 3 van ons hoofdstuk eens even op u laat inwerken, dan ziet u dat daar beschreven wordt op wat voor manier men het altaar heeft hersteld. En er staat dan bij, ze vestigden het altaar op zijn stelling, maar met verschrikking over hen, maar met verschrikking die over hen was vanwege de volken der landen. Dat heeft te maken met die mensen die ze in Palestina, in Canaan ontmoet hebben, die daar waren komen wonen in de tijd dat zij in Babel zaten, de volken der landen. Met name die Samaritanen, die we ook later tegenkomen in dit boek en waar ze zoveel last van gehad hebben. Nou, ze hebben verschrikkingen gevoeld, want ze voelen van meet af aan, er is vijandschap van de kant van die mensen. Die willen ons dwars zitten, die willen ons het leven onmogelijk maken. En dan wijs ik u erop, gemeente, dat dat woordje maar in dat stukje van de tekst misschien nog wel beter vertaald kan worden door het woordje want. Ze vestigden het altaar op zijn stelling, want ze hadden verschrikking vanwege de volkeren der landen. En zo, gemeente, waren ze weer op het punt gebracht dat ze aan de Here en aan de offerdienst en aan de dienst in de tempel gingen denken. Dat ze als het ware weer gingen schuilen op die plaats waar de Here vroeger gewoond had. Want ze hielden het niet uit met al die vijanden om zich heen. Ze voelden de dreiging. Ze zochten een veilig heenkomen en ze mochten gelukkig beseffen, dan moeten we samen terug naar de Here. Ja, zegt iemand, dominee, maar dat is eigenlijk niet zo'n mooie aanleiding. Dat ze nou eigenlijk, omdat ze het niet langer alleen kunnen uithouden en omdat die Samaritanen zo boos naar ze kijken en ze doen vijandig en ze halen allerlei streken uit, en dat ze daarom de Here weer gaan zoeken. Nee, niet zo'n mooie aanleiding, gemeente. Maar vond u het een mooie aanleiding toen u wel eens hoorde preken over de verloren zoon, waarom die jongen terugging naar huis? Hoeveel knechten van mijn vader hebben overvloed van brood en ik verga van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Is dat een mooie aanleiding? Een rammelende maag, is dat een mooie aanleiding om tot bekering te komen? Met eerbied gesproken, gemeente, het maakt de Heere niet uit op wat voor manier een mens terugkomt. Als die maar terugkomt. En de Heere, hij blijkt er een behagen in te stellen om allerlei omstandigheden van het leven in te schakelen om je dat bij te brengen. De psalmdichter zingt er ook van mensen die door de nood gedreven zich tot hem om troost gaan begeven. Oh, je had er eigenlijk geen nood voor moeten nodig hebben. De Heere was het ook waard om gediend te worden toen het zonlicht over je levenspad ging en toen je alleen maar voorrechten kreeg en toen hij zijn goedertierenheid aan je bewees en toen hij zijn langmoedigheid liet blijken. Toen had het ook gekund. Maar hoe vaak gebeurt het niet, gemeente? Dat juist als er verschrikking in het leven komt, dat daarmee de Heere gaat doorwerken, je gaat stilzetten, je tot het besef brengt, het is eigenlijk niet verantwoord om op eigen risico door het leven te gaan. Wat een ellendig bestaan om alleen alles in het leven onder ogen te moeten zien. Om alleen alles te moeten dragen. Dat de nood gaat uitdrijven, ook de nood van dagelijks leven, tot de Heere en tot zijn dienst. En dat moet dan maar eens een keer vragen, gemeente, aan degenen die genade kennen. Oh, ze kunnen het niet allemaal beantwoorden vanmorgen, maar hoe ging dat in uw leven, kind van God? Is dat bij u net zo gegaan als bij die mensen uit onze tekst? Vanwege de verschrikking, misschien niet eens over de Samaritanen, over allerlei vijandschap, maar dat er andere dingen op je afkwamen en dat je het niet meer uithield. En dat je achteraf mag zien dat hij heeft de Heere willen gebruiken. Die heeft me toen stilgezet. Die heeft me toen dat ongeluk laten overkomen. Of bijna dat ongeluk laten overkomen. En toen ging ik nadenken. Of de Heere stond er toe dat die en die ziekte in mijn leven binnenkwam. En het was verschrikkelijk. En zoveel behandelingen gehad en operaties gehad. En zoveel tijd nodig gehad om er bovenop te komen. Maar toen de Heere dat in mijn leven ging toestaan, toen ging ik nadenken. Toen kreeg ik hem nodig. Het kan zijn, gemeente, dat er zo allerlei herinneringen in u opkomen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat iemand zegt, dominee, maar dat is in mijn leven nog niet gebeurd. En misschien heb ik daarom wel geen nood. Misschien moet de nood nog opgebonden worden. Wel eens een keer kan het gebeuren dat het gevoel je bekruipt, gemeente, dat mensen daar al te lichtvaardig over spreken. Maar wat zou er dan moeten gebeuren, gemeente, om u echt stil te zetten? Waar wacht u dan precies op? En durft u het aan om het erop te laten aankomen, de dag van uw bekering, van een of andere verschrikking die over u moet komen? Moet het zo ver komen, gemeente? Durft u het erop te laten aankomen? Of nemen we de les van Ezra 3 ter harte, die zegt, mensen, nu, laat geen moment verloren gaan om te komen bij het altaar en om in de weg van de bloedstorting van Christus verzoening met God te ontvangen. Wacht niet op de verschrikking van de volken der landen of van wat dan ook, maar bid of u uw nood vandaag mag zien. Want u heeft een grotere vijand achter u aan, onbekeerden, dan de Samaritanen. De gerechtigheid van God is uw vijand. Het wraakzwaard van zijn gerechtigheid zal u treffen als u zich niet bekeert. Is dat niet genoeg nood? O, bid, gemeente, om dat te gevoelen en om daarmee op de juiste plaats te komen. Want daar is voor ieder die de toevlucht neemt bij het altaar veilige plaats op Jezus wil. Gemeente, nog één les voordat we naar het tweede punt van de preek gaan. Eén les uit dat eerste stuk van Ezra 3. Als ik nou zie hoe die mensen onder leiding van Jeshua en Zerubabel terugkeren naar de ware eredienst. Weet u wat ons dan opvalt? Dat die mensen ernst gaan maken met de geboden van God. U kunt in vers 2 bijvoorbeeld lezen. En als ze dat altaar gaan opstellen, dat deden ze zoals het geschreven stond in de wet van Mozes. Konden ze niet een andere altaar bouwen? Met wat andere materialen, een andere vorm. Dat is ook wel eens een keer aardig. Een rond altaar in plaats van een vierkant. Een zilveren in plaats van een koperen. Nee, gelijk geschreven stond in de wet van Mozes. En als ze dan later Loofhutten feest gaan vieren, vers 4. Ze hielden het feest der Loofhutten gelijk geschreven is. En wat betekent dat? Dat betekent dat ze een heel ceremonieel hebben moeten afwerken. Elke dag zoveel stieren offeren en zoveel rammen en zoveel lammeren. En de volgende dag precies zoveel, maar dan eentje minder. En zo elke dag afbouwen. Een heleboel offers precies voorgeschreven. Is dat niet veel te ingewikkeld? Is het niet al mooi dat we nou een poging doen om het feest weer te herstellen? En moet de Heer dan niet al blij zijn? We zijn toch al berooid en we zijn er nog niet helemaal uit om het dan maar eens een keer te doen op onze manier. Ze hielden het feest der Loofhutten gelijk geschreven is. En niet uit dwang. Dat is ook zo'n prachtige trek, gemeente, van dat leven bij het altaar. Als ze alle voorgeschreven offers op het Loofhuttenfeest gebracht hebben met z'n allen, en dat betreft honderden dieren, die kun je later niet meer opeten, gemeente, die zijn in rook opgegaan. Maar als ze al die dieren hebben geofferd, dan lees ik ook nog aan het eind van vers 5 van vrijwillige offers. Alsjeblieft. Liefdedienst die niet verdriet. En is dat vandaag de dag nog steeds zo, gemeente? Als je door het werk van de Heere zelf, door de nood gedreven, door wat dan ook gedreven, bij Jezus Christus uitkomt en de ware dienst aan God mag gaan betrachten. Oh, dan is het geen zuchten. Ja, over jezelf, maar niet over wat de Heere vraagt. Dan is het geen moeten. Dan is het, gemeente, een liefdedienst waarin een mens ook het verlangen krijgt, al komt hij er lang niet altijd aan toe, om stipt te zijn in de dienst van de Heere. Ik kom wel eens een keer de neiging tegen om een hele onbijbelse tegenstelling te maken tussen wet en evangelie. Als je werkelijk evangelisch bekeerd wordt, dan krijg je liefde tot de wet. Zoals het avondmaalsformulier 14 dagen geleden zei, dan krijg ik een begeerte om naar alle geboden Gods te leven. Nou, dat is de eerste gemeente. Het herstel van de eredienst. Tenminste, beginnetje van het herstel. Maar dat het nog maar een begin is, dat merk je meteen als je doorleest in onze tekst en als je aan het eind van vers 6 te horen krijgt, doch, en daar klinkt een beetje teleurstelling uit. Het was allemaal prachtig, zegt de Bijbelschrijver, wat ze tot nu toe gedaan hebben. Maar, doch, de grond van de tempel des Heren was niet gelegd. En daar waren ze natuurlijk al op gestuit, gemeente, toen ze in die maand Tisri alle feesten wilden gaan organiseren. En toen ze zich ineens bedachten, we kunnen geen grote verzoendag houden, want we hebben geen tempel. Begrijpt u, gemeente, dat dan de eerstvolgende stap is? Nu dat altaar er alvast staat en het eerste feest gehouden is, dat het nou tijd wordt om dat godsgebouw weer te gaan opbouwen. En waar begin je mee, jongens en meisjes, als je een gebouw gaat bouwen? Wat gaan ze dan eerst doen, de aannemers? Nou, dan gaan ze eerst het fundament leggen. Er wordt een hele inzameling voor gehouden, gemeente. En terwijl de voorbereidingen getroffen worden, worden er ook alvast allerlei onderaannemers ingehuurd. De tijden van Salomo herleven in Jeruzalem. Ik lees van Tyriërs en van Sidoniërs, die mensen die in der tijd ook al van de ceders van de Libanon geleverd hadden. Ze doen het ook nu weer. De mensen die bekwaam zijn om dat hout te hakken en naar Jeruzalem te transporteren, ook nu worden ze weer ingeschakeld. En het duurt een hele tijd. Het is niet niks om een tempel te gaan bouwen, al was het alleen maar het fundament. Maar in het tweede jaar na de terugkeer in Jeruzalem is het zover. Het is tijd voor een plechtige ceremonie, zegt onze tekst. Het leggen van de eerste steen. Nou, dat doen ze tegenwoordig ook nog, kinderen. Als er een huis gebouwd wordt, of een kerk, of een ander gebouw, dan zijn er verschillende momenten waarop ze plechtig iets gaan organiseren. Bepaalde markeringspunten, zoals bijvoorbeeld het slaan van de eerste paal. Of later, als de bouw al gevorderd is en het hoogste punt is bereikt, dan zie je zo'n vlag wapperen op de top, want dan is er ook weer een mijlpaal bereikt. Maar zo is er ook bij heel veel gebouwen, vooral als het om grote gebouwen gaat, zo'n ceremonie van het leggen van de eerste steen. Dat is dan niet een gewone baksteen meestal, maar dan is er meestal zo'n mooie steen die ingemetseld wordt. Veel kerkgebouwen hebben zo'n steen ook. Waarop staat wie dat gedaan heeft en welke datum het was. Nou, in feite is dat stukje, dat tweede gedeelte van Ezra 3, zo'n soort steen, gemeente. Hier wordt ons verteld op welke datum en door wie het fundament van de nieuwe tempel is gelegd. En wat valt dan op als we die steen goed lezen? Dat ik weer twee namen tegenkom. En ik word niet moe, gemeente, om het u te verkondigen. Zoals bij de offerdienst is het ook bij het leggen van het fundament. Jeshua en Zerubbabel. Oh, er zijn er nog veel meer die meegewerkt hebben. En hun broeders waren erbij en de priesters waren erbij. Maar dat maakt allemaal niet uit. Die twee springen eruit. Die twee die heen wijzen naar die grote priesterkoning. Bij wie een mens ook voor het leggen van het fundament onder zijn godsdienst moet zijn, gemeente. Wat zeg ik? Die grote Jeshua en die grote Zerubbabel legt niet alleen het fundament onder je godsdienst. Die is het fundament onder de godsdienst, de ware godsdienst. Dat is de steen, de hoeksteen, die door God de Vader zelf van eeuwigheid tot een hoofd des hoeks gelegd is. En ik vraag het u dan nog maar een keer, gemeente, want de tekst geeft er aanleiding voor. Wat is uw verhouding, uw persoonlijke verhouding tot die grote Heere Jezus? Bent u al bij hem uitgekomen? Heeft u hem nou al nodig gekregen? Of behoort u nog tot de mensen waarvan Psalm 118 aan het eind van de dienst zal spreken, de bouwlieden die zelf wel wat op touw kunnen zetten en die de hoeksteen verworpen hebben? Dan bent u op hooi en op gras aan het bouwen, gemeente. Dan bent u op zand uw huis aan het funderen. Zand dat een keer wegspoelt en dat voor de eeuwigheid niet bestaan kan. Dan moet het u vanmorgen weer gezegd worden en het mag u nog verkondigd worden. Ga naar Jezus Christus voor het echte fundament. Laat uw godsdienst, laat uw tempel, laat uw huis, uw dienst aan de Heere gefundeerd zijn op het werk van de Heere Jezus alleen. Dat houdt stand, dat is de Vader aangenaam, dat heeft waarde, ook op het sterfbed en wat daarna komt. Maar even terug naar de bouwplaats. Op een goede dag is men dus bezig om een feestelijke bijeenkomst te organiseren, want de eerste steen zal gelegd worden. De priesters spelen bij dit tafereel een hoofdrol, zegt de Bijbelschrijver. En ze zijn helemaal in functie. Ze zijn aangekleed als priesters. Ze hebben muziekinstrumenten bij zich. De zonen van Asaf zijn erbij. Tempelzangers van wel eer. En ze zijn daar op het tempelplein wat nieuw is aangelegd. Om lof en prijs te laten klinken aan het adres van hem die dit alles mogelijk gemaakt heeft. Nou, dat is natuurlijk ook gewoon gemeend. Als er een huis wordt gebouwd en als er een plechtigheid is op de bouwplaats, dan worden er altijd toespraken gehouden, nietwaar? En dan worden er namen genoemd. Onze speciale dank gaat uit naar de bouwcommissie. We danken alle mensen die meegewerkt hebben aan wat er tot nu toe tot stand gekomen is. En een woord van waardering voor de architect uit wiens pen dit allemaal gevloeid is. De man die dit idee heeft aangeleverd. Wordt het zo'n bijeenkomst in Jeruzalem gemeend? Gaan ze bijvoorbeeld Kores toezingen? Aubade voor de grote koning van Babel die dit toch allemaal mogelijk gemaakt heeft. Want het was zijn edict en hij was toch op het idee gekomen om de tempel te herbouwen. Of gaan ze Jezua en Zerubabel in het zonnetje zetten? Dat zijn de mensen die ons zo vakkundig geleid hebben. En die ons door alle crisis heen geholpen hebben. En die moeten we ook eens een keer een bos bloemen geven. Of gaat het over de mensen die gebouwd hebben? En worden de Tyriërs en de Sidoniërs nog bijzonder bedankt? Het zijn wel heidenen, maar ze hebben toch meegeholpen. En ze hebben weer goed werk afgeleverd. Wat komt er uit de mond van de priestersgemeente op het moment dat de eerste steen gelegd wordt? Vers 11. En zij zongen bij beurten met de Heere te loven en te danken dat Hij goed is. En we hebben niet voor niets voor de preek van morgen Psalm 136 laten zingen. Hoogstwaarschijnlijk hebben ze dat op die dag ook gedaan. Bij beurt. Want weet u hoe Psalm 136 oorspronkelijk gezongen werd, kinderen? We hebben het met z'n allen gezongen. Het was prachtig onder leiding van de organist. Maar dat deden ze bij beurten. En de priesters zongen voor. Loof de Heer, want Hij is goed. Loof hem met een blij gemoed. En het volk antwoordt, want zijn goedertierenheid is, zal bestaan in eeuwigheid. En de priesters zingen, loof hem nu zijn erfenis na zijn woord bevestigd is. En het volk antwoordt, gemeente, wat moet dat iets indrukwekkends geweest zijn. De priesters en het volk onder leiding van de cymbalen en andere instrumenten. En ze hebben niemand anders te loven en te prijzen dan de God van Israël. Zijn goedheid, zijn weldadigheid, dat wil zeggen zijn trouw die nooit vergaat. Als de eerste steen gelegd wordt, gemeente, of welke steen er ook gelegd mag worden in het huis van uw godsdienst. Wie wordt er geloofd? Wie wordt er geprezen? Kun je jezelf aan toetsen, gemeente? Dan kunnen de mensen je aan herkennen. Waar gaat het over als hij het over geestelijke dingen heeft? Gaat het over hemzelf? Gaat het over de dominee? Over die schrijver? Of gaat het over de goedheid en de weldadigheid van de Heer? Zijn ze allemaal aan te herkennen. Weet u waar ze ook allemaal aan te herkennen zijn, gemeente? Nog één ding, dan gaan we sluiten. Wat er uiteindelijk ook gebeurt als de eerste steen gelegd wordt en iedereen is zo bezig met zingen en met juichen. De mensen zijn opgetogen, eindelijk de eerste stap op weg naar de nieuwe tempel is gezet. We zijn er nog niet, maar het begin is er. De Bijbelschrijver die ertussen gestaan heeft, kijkt links en rechts om zich heen en hij ziet ineens een paar oude mannen huilen. Het zijn priesters en levieten. Mensen die in de dienst van de vorige tempel nog gediend hebben. Inmiddels vergrijsd zijn, maar ze kunnen het zich na ruim 50 jaar nog zo goed herinneren hoe het er hier vroeger uitzag. En ze huilen. Waarom huilen ze nou vandaag, jongens en meisjes, op zo'n feestelijke dag? Mensen hebben gezegd, ja, dat kwam natuurlijk omdat ze de oude tempel met de nieuwe konden vergelijken. En nou viel het wel een beetje tegen, want die nieuwe zag er niet zo mooi uit als die vroegere tempel van Salomo. Ik heb dat ook altijd gedacht, gemeente, maar als je nou op dit moment in de tekst goed leest, er wordt nog maar een eerste steen gelegd. Er staat nog geen muur overeind. Dan ligt het toch niet zo voor de hand om nou te denken dat ze nu al weinig moed hebben dat de tweede tempel minder mooi zal worden dan de eerste. Ze kunnen dat helemaal nog niet vergelijken. Maar ze kunnen wel terugdenken. Ze kunnen nog wel zich herinneren hoe het ooit was tot op de dag. En misschien waren ze op die dag ook zelf nog wel in de tempel aan het werk geweest. Toen ineens de Babyloniërs Jeruzalem binnenstormden. Met fakkels. En met zwaarden. En toen heel die prachtige tempel van Salomo voor hun ogen in rook was opgegaan. En dat was, nee, dat was niet de schuld van de Heere en ook niet van de Babyloniërs. Dat was nou ten diepste de schuld van het volk zelf. Kunt u zich voorstellen, gemeente, als een mens op een puinhoop staat, al wordt er dan weer een nieuw begin gemaakt, al mag er weer een steen gelegd worden, al mag de godsdienst, de ware dienst aan de Heere, door Christus weer in je leven gestalte krijgen. Laat dat allemaal zo zijn. Maar als je er nou bijgebracht wordt, teruggeleid wordt, wat het vroeger geweest moet zijn in het paradijs. En wat er allemaal tussen ligt, al dat puin in die jaren achter je. In dat verzondigde leven, wat je niet meer goed kan maken. En wat allemaal in stukken en brokken op je levensweg ligt en je kan er niks meer van maken. De Heere maakt wel een nieuw begin, maar oh, al die zonde en alles wat er in die zonde en door die zonde kapot gegaan is. Dan kan het wezen, gemeente, dat de mens gaat juichen en wenen tegelijk. Oh, dat konden ze natuurlijk daar op het tempelplein niet. Maar samen, als je heel dat volk op een afstandje hoorde roepen, zegt de schrijver. Je kon niet uitmaken wat het nou precies was. Of je nou juichen hoorde of wenen. Het was één massaal geluid. Maar het was alles door elkaar. Juichen en wenen. En zo is het nog. Niet waar u die de Heere mag vrezen. Die door de werking van de geest bij Christus terecht kwam en door Christus bij God uitkwam. Juichen en wenen. Blijdschap in God. Droefheid over de zonde. En een wonderlijke mengeling, hoor, gemeente. Maar niet zo dat het wenen wat er over de zonde is tot wanhoop zou gaan leiden, omdat er toch ook dat andere is. Dat je vertrouwen mag oefenen op de Heere die in je leven een nieuw begin gemaakt heeft. En die niet alleen begint met het fundament, maar die ook zo trouw en zo sterk is om het af te maken. Zie, gemeente, dat is de troost van het volk wat daar op het tempelplein gestaan heeft aan het begin van een nieuwe tijdperk. Dat is de troost van al Gods kinderen die in dit leven met het ten dele te maken krijgen. Dat ze zich toch mogen vastklampen aan de Heere, aan zijn weldadigheid en het mogen geloven. En die Heere is zo getrouw als sterk. En hij zal zijn werk voor mij volenden. Amen.